Guten Morgen. Altijd voorzichtig zijn bij het opstaan. Neem uw tijd. Hè. Niet op slapende benen gaan staan. Nooit doen. Niet dat je controle hebt. Laat ons ondertussen maar buigen en lopen. Hè, of dingen ontdoen en blijf jij rustig zitten. Dat gevoel is. En dat is belangrijk. Meditatie moet helpen, niet gehandicapt maken. Zijn er vragen?
Ja. Zou je iets kunnen zeggen over hoe de centraditie denkt en waarom ze in zijn praktijk over identiteit, over seksualiteit, seksuele energie?
Ja, uiteraard. Dat is een belangrijk onderwerp, hè? In al ons leven, hè, als we denken van goh, in onze geschiedenis, dat zijn de belangrijke dingen geweest. Hè, dat is toch een beetje de geschiedenis van onze liefdes, van onze teleurstellingen, van onze pijnen, van onze verlatenheden. Hè, dat is natuurlijk in elk leven een belangrijk thema. Wij ervaren onszelf als een behoeftewezen. Wij zijn niet compleet. Wij hebben verlossing nodig. Wij hebben vervulling nodig. En daar gaan ook religies over. Wij zijn behoeftig, hè, vervreemd en weet wat. Nu, een van de meest voor de hand liggende aanvullingen is inderdaad te zoeken naar een andere energie die bij jou past en die jou meer volledig. De vrouwelijke energie die aangevuld wordt door de mannelijke energie die, of hè, als u anders gaat en een andere vrouw of een andere man, die u meer volledig maakt en meer heel maakt. Belangrijk erbij, omdat in de verliefdheid, die natuurlijk iets heel biologisch is, hè, die ook iets te maken heeft met onze hormoonuitstoot, dat weet u allemaal, hè, en, maar zit altijd in echte verliefdheid, zit altijd een soort verborgen schaduw van de eenheidservaring. Daarom is dat zo krachtig. We mogen nooit lachen met pubers die verliefd worden, want het is een soort initiatie en inwijding in een wereld van niet-dualiteit. We weten allemaal wat dat verloopt, hè? Dus die verliefdheid die brengt me in een soort roze stemming en met alle gevaren van onaangepast gedrag en weet ik wat, omdat er inderdaad wij doorbreken de code en de normale ordeningen. En wij hebben eindelijk een aanvulling, vermoeden we, denken we. Dat is natuurlijk, er zijn vele niveaus en dat is een truc van de, hè, van de onze biologische, van de soort om ons voor te planten. Hè. Dat is een truc die ons gespeeld wordt om, hè, om daarin te trappen, dat is ook zo. Maar er zitten allerlei niveaus, er zitten spirituele, psychisch en het spirituele niveau. En verliefd zijn heeft iets altijd van een soort wezensbelofte van een wezensvervulling. Dat je daarna, dat je daar gewoon teleurgesteld wordt, dat is ook zo. Dat hoort er ook bij, hè? Nu, op het niveau van het ego, van onze mentale, van onze emoties, van onze gedachten, zijn wij dus niet compleet en zijn wij eenzaam en wachten wij voor het leven. Als wij de weg van de spiritualiteit gaan, als wij de weg van de inkeer gaan, van de samadhi, dan ervaren wij iets anders. Dan ervaren wij dat we samenvallen met ons. Zelf en dat ons niets tekort komt, dat er geen aanvulling nodig is, dat als het ware de hele, nu zeg ik heel sterk, maar sommigen van u kennen dat, dat heel de kosmos in mij leeft. Dat er een soort volheid is, een heelheid, en dat ik niets tekort kom en ook niets te veel. En dat die behoefte, dat behoeftige van zoeken en dat gepassioneerde, dat valt eigenlijk van mij af. En ik kan luisteren. Ik kan in mezelf, er is een intimiteit van de meditatie met dat wezenlijke, dat eigenlijk, ja, wat ook heel ontroerend kan zijn en wat. En we zullen zien dat er een soort wezenlijk verlangen is in ons, in onze psyche, ook, dat uit de geest komt, naar dat tehuis van die eenheid Satan. Wij verlangen naar huis. Wij verlangen naar dat wezenlijke. Dat, hoe je dat ook wil noemen, Brahma, Atma, wij verlangen naar dat, dat is ons verlangen. En soms kan de roep van de vogel, van de koekoek, ons zeggen, kom naar huis, dit. Ik rust in mijn wezen en ik heb niets te komen. Wil dat dan zeggen dat de partnerrelatie voorbij is? Helemaal niet. Integendeel. Nu kan ik echt kijken. Nu kan ik echt schouwen en zien de dingen zoals ze zijn. Niet meer vanuit een behoefte van, jij moet mij vervullen, jij moet mij gelukkig maken. En, nou ja, maken. U weet het allemaal, veel van u zitten in de hulpverlening, in de psychotherapie. U weet het, dat is altijd de andere moet garant zijn voor mijn geluk. De flauwekul kan die niet, zal nooit lukken. De andere moet mij van mijn fundamentele eenzaamheid. Moet mij van mijn, hè? En natuurlijk is dat zo. In een partnerrelatie is er een stuk heerlijk en komen de schaduwkanten van beide weer naar boven, de oude pijnen, dat weet ik allemaal. Genoeg psychologie gestudeerd, dat weet ik allemaal. En is dat natuurlijk, daar is de, hè, de teleurstelling, want de schaduwkanten mogen eindelijk, omdat ik mezelf zijn en wat meer kan ontspannen, kan over de schaduw. En is dat, en is het de partnerrelatie ook het slagveld. En dat hoort zo. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. Als ik, hè, dat is onvermijdelijk dat ik dus vragen leg die heel diep bij mijn trauma bij de ander leggen. En jij moet dat oplossen. En dat is iets dat ik natuurlijk in de... Hè, dat zal ons te verleiden, maar dat zie ik natuurlijk ook in de begeleiding van mensen die de zendweg gaan, hè, er zijn ook mensen die dat zo doen, die komen zo van, jij moet mij verlichting schenken of zoiets, jij moet het voor mij doen, dat kan dus niet. Niemand kan door jouw poort gaan, dat moet je zelf doen. Jij bent verantwoordelijk voor de poort die jouw eigen leven is. Er kan geen zendwester kunnen gaan, er kan geen partner kunnen gaan. Is de partnerrelatie dan niet zo belangrijk? Ja, die is heel belangrijk. Maar die overgang van de partner die mij moet verlossen, naar de partner die ik zie in zijn eigenheid, in zijn onbegrijpelijkheid. Want geloof me, elke mens is een hele kosmos, is een wezen onbegrijpelijk. Je kunt wel karaktereigenschappen, je kunt wel analyseren, je kunt allerlei typologieën en dat is allemaal waar. Maar ten diepste is elke mens een heer. Wereld. En ik kan niet, zelfs als je heel intiem bent, kan ik niet, je kunt wel intuïties hebben van, het gaat nu slecht, je kunt dat allemaal, dat kan allemaal. We hebben meer dan onze emotie in ons verstand, we hebben ook een heel diep intuïtieve verbondenheid en dat voelt je soms, hè? Dat voelt je soms, dat gaat niet goed met hem, dat kan allemaal, maar heel diep is dat een hele wereld. Die ook voor hem, op zijn manier voor het oneindige licht staat en daarop reageert of niet reageert. Die gedanken zijn vrij, die kan dat niet. Hij mag denken wat hij wil. En dat is de grote omslag, hè, denk ik altijd zo in een partnerrelatie. Jij moet eigenlijk zo en dat denken, jij moet dat en dat van mij vinden. Nee, die mag denken wat hij wil. En dan mag dat zo lang doen als hij dat nodig heeft. En ik ben daar getuige van en dat kan soms pijnlijk en vervreemdend zijn. Als wij die weg van de wezenlijke eenheid gaan, verandert dat. En kunnen wij zien wat er werkelijk is. De pijn en de struggle en al die dingen die bij mensen... En kunnen wij die met liefdevol, als een soort liefdevolle getuigen. En... Ik heb zelfs het vermoeden, maar dat moet ik natuurlijk niet met me eens zijn, dat alleen mensen die iets van dat wezenlijke schouwen kennen, de anderen echt kunnen accepteren zoals ze is, eigenlijk de beste garantie is voor een goede relatie. Maar dan niet meer van een bedelrelatie, maar van een relatie van God, wat leuk dat jij bent zoals je bent. Dat de wereld jou heeft voortgebracht, want dat is het. Hè? 14 miljard jaren is er nodig geweest om jou voort te brengen. God, ik mag dat zien. Met dat gelaat, met die ogen, met die oren. Wauw. How wonderful that you are in this world. Wat geweldig dat jij in deze wereld bent. Sommigen van u zijn onlangs oma geworden, hè? Grootmoeder. Wat zien we dikwijls, hè? Als we dus kinderen hebben, dan hebben we nog allerlei verwachtingen die moeten en dat is zo, die moeten opgevoed worden, die moeten gesocialiseerd worden, die moeten fatsoenlijke mensen worden en allerlei verwachtingen. Een oma en een opa heeft dat niet zo meer. Die kan gewoon kijken naar zijn kleinkinderen. En wat zie je dan? Die kan gewoon kijken van, goh, ik zie jouw moeite met dat broertje, ik zie dat, maar ik heb er allemaal geen oordelen over, ik zie dat gewoon. En ik heb daar liefdevolle toekastrood. En daarmee is dat heel dikwijls dat kleinkinderen en oma's en opa's bijzondere banden hebben. Niet begrepen door vader en moeder, maar wel door oma en opa. Ik ga naar opa. Hè. Ik heb ook zo'n neefje die nog altijd nog gaat van mijn vader gaat naar de opa, want dat was de enige die het begreep. Die kon kijken zonder te oordelen. En zie, wat was nog een mooie jongetje, dat hij anders was. Maar dat er geen oordelen over. Hè? Zo, dat is maar een voorbeeld. Maar dat het relationele. Dus ik denk ook dat die diepe intimiteit met jezelf, de zelfacceptatie, de basis is voor. En de zelfacceptatie van weten dat je zelf niet te begrijpen bent. Dat je zelf in al je rollen, dat je meer bent dan al je functies en carrière die je gemaakt hebt, en kwaamheden die je hebt, en de verdiensten en de bewondering die je dus nooit hebt. Wezenlijk helpt dat allemaal niet. Zelfs gevaarlijk, hè? Dus dat zie je. Dat weet je natuurlijk, hè? Mensen die heel veel applaus en bewondering krijgen. Hè? Dat is zo gevaarlijk, hè? Je kent al die jonge popster, die jonge sterren. Dat is zo'n drama eigenlijk. Want die denken dat ze zijn zoals de media van hen maken, of de beeldenissen. Dat zijn allemaal valse identiteiten. Wie ben je echt? Alleen 's avonds. Alleen op het toilet. Alleen op het. Wie ben je dan? Wie ben als je niemand naar je kijkt, als je niemand. Dus er is op alle niveaus is het waard om de partnerrelatie is inderdaad, hè, en de seksualiteit is inderdaad een belangrijk iets, is een moment van eenheidsbeleving, daar kunnen vonken in zitten, zijn zelfs, maar dat gebeurt, dat er inderdaad een soort dat je uit die komkom valt en dat er alleen maar in dit moment sensatie zo groot is dat er inderdaad een soort voorafschaduwing is van een schedule, van een wezenservaring. In dat, en dat is zeldzaam, dat gebeurt zelfs in orgasme, kan dat gebeuren, dat het grensleten weg zijn en dat jij er niet bent en dat het alleen maar is. Hè? Dat kan. Zeldzaam. Maar op alle niveaus, maar het is wel wezenlijk de intimiteit met jezelf, om een basis te maken voor goede relaties. Want ik heb nooit genoeg. Hè? Ik moet nog rijker worden, ik moet nog meer bezit hebben, ik moet nog meer, weet ik wat dat is. Want het is niet verzadigbaar. Die arm, die rijken zijn werkelijk arm. Dat is ook echt zo. Die hebben niet genoeg. Denk je dat ik een bonus van 4 miljoen heb genoeg?
Is echt niet genoeg.
Want dat zal dat fundamentele gebrek aan niet verzadigen. Echt niet. Wonderlijk is als je dus dat andere niveau, dat inderdaad alles wat relatiever wordt. in alles wat. Het zijn allemaal manifestaties van het, van moed, van die wezenlijke wereld. En dat achteraan lopen en dat moeten en dat die drive, dat komt een soort rust in. Echt waar, vanavond is er een mooi concert. Volgende week is er ook een concert. En een hele maand ook. En nu zijn er geniale solisten. En die worden altijd weer geboren, want zo werkt het systeem. En ik mis niets. Ik mis geen tentoonstelling, ik mis geen concert, ik mis... Als je het kan bijwonen, uitstekend, kan ik er helemaal van genieten, maar ik mis niets. Ik mis niet. Ik heb het boek nog niet gelezen, ik ben niet bij. Ik lees gaan. Maar dat, weet je, er is niet zo de wereld van, ik moet erbij horen, ik moet... Want ik ben ten diepste. Van niet in huis zijn, van dat eeuwig verlangen naar vervulling, we geven dat altijd aan de verkeerde. Wij zijn bedelaars geworden. Jij moet mij, jij moet goed over mij denken, jij moet, weet ik wat, jij, er zijn van allerlei praten. En er is die overgang naar een soort dieper. En ik hoop, hè, dat kom ik een beetje op het thema van gisteren, dat er in onze cultuur ook steeds mensen zijn die stap maken. Naar de gerijpte oude vrouw, naar de gerijpte oude man, die niet meer, ja, zo hebberig in het leven staan. En die kunnen delen, want die weten het. Er is echt genoeg voor iedereen. Echt. Maar er is niet genoeg voor iedereen's begeerte. Het is niet genoeg voor iedereen's ego, want een ego is zwak, is een illusie, is een construct. En dat moeten we voortdurend stukken, want het dreigt altijd weer kapot te gaan. En dat moeten we voortdurend stukken. En dan moeten we voortdurend zien, ja maar, ja maar. En dat is zo, hè, dus, nou ja, dat is een vast terrein, hè, maar wel heel belangrijk, hè. En ik denk ook dat een gerealiseerde mens, en dat is niet nog meer, want die is zich alweer gerealiseerd, dat hij ook het meeste relatie bekwaam is. Ik vond het altijd heel ontroerend, dat is een heel persoonlijke ervaring als ik naar Japan ging, hè. Naar Kurumyamada, hè. De oude meester, die is een vrouw, hè. Ze is nu onder de neen, ze leeft nog. Die altijd in de zendo zat en zeg altijd, maar zoveel liefde en devotie had voor haar man. En dat was niet gespeeld, want zij deed er wel alles, ze heeft er hele huis voor georganiseerd, om die lieve oude meester, het was op een manier die lieve oude meester, om die te promoten en die te, hè? Maar niet, want zij was zelf ook arts, en was ook chef de kliniek geweest, in Kamakura. En ze had dus ook een ontwikkelde, intelligente vrouw, maar dat was zo de wauw. Had een mooie beeld van man en vrouw was dat. Zo de andere promoten, de andere, omdat die werkelijk, en dat was omgekeerd ook, hè, dus dat is altijd. Die promoten die hier. Oksana, zoals ze haar noemde, de oude vrouw Oksana. Dat was een, ja, dat was een heilige koe, de wijze van de heer. Dat was een heilige koe, inderdaad. Het gekke is. Nu de religie, de religieuze toebehoren, de kerkelijke identificatie met kerken en met religieuze richtingen minder wordt in onze cultuur, dat de enige plaats waar nog iets van een transcendentie kan ervaren worden, de intersubjectieve plaats is. En die wordt nu zo opgepompt. Je wordt zo geïdealiseerd, dat is niet meer in de context dat je daar, dat dat ook gevaarlijk wordt. Dat dat ook een dreiging wordt, want het is belangrijk, maar dat wordt, omdat dat nog de enige plek is, is de erotische liefde, dat worden dan verwachtingen in geïnvesteerd. Dat worden dus projecties en opgemaakt die dat niet kunnen dragen, dat valt het weer teleurstelling zijn. Omdat die verwachting, we zeggen dus die verwachting die vroeger meer op het transcendente, op God zelf was, op het oneindige, op het, hè, dat is nu allemaal, er is geen huis meer voor. We zijn thuisloos geworden ook, hè, in ons kerk, en dan wordt dat zo ongelooflijk belangrijk. Er zijn zomaar enkele overwegingen aan Lietse. Het is wel belangrijk van, ik stond daar, dat was wel een van mijn motieven als jonge monnik. En er was een geweldige crisis in de kerk, hè, dat is echt zoals, zeker in de jaren 60, 70, als ik naar de universiteit ging in Leuven, dan begonnen we met in de theologie, met onderstudenten theologie, dat was een ongelooflijk, er zijn een hele naal naar vol, die allemaal theologie volgden. Er zijn er misschien 10 van gebleven. De rest is allemaal getrouwd en partners gevonden. Of, weet je wel, dat was toen zo. Het was een ongelooflijke celibaatscrisis. En wij verwachten natuurlijk het Vaticaans Concilie of zo. En maar ik had een monnik roepen. Het was voor mij iets over fascisme. En ik vond dat zo merkwaardig dat die mensen uit het Verre Oosten, die echte groepen, de echte meesten, dat die daar geen probleem mee hadden. Maar die hadden soms ook wel een vraag, maar dat was geen probleem. Dat was geen, weet je, een celibaatscrisis, die was dat niet. Dat was zo vanzelfsprekend dat je dus. Het oude monastiek ideaal is veel ouder dan de kerk. Er waren al sannyasins en swamis en thuislozen in Indië en Nepal en Burma en weet ik wat overal. En dat was geen probleem. Waarom was het hier zo'n probleem? Ik vond dat wel een schok in de jaren 60, 70 en er is veel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat God maar is. Wat is dat in onze cultuur dat wij dat. Hè? Dat nu niet meer mogelijk is. Dat monastiek ideaal, wat eigenlijk ja, prachtig is, hè? Alleen voor dat absolute te leven, en dan alles te doen. En je kunt dat zonder vrouw, maar je kunt dat met vrouw, dat is geen probleem. Maar wij hebben er zo'n ongelooflijk probleem van gemaakt. Hè? Dus iedereen die celibatair leeft, was geknipt. Hè? En ik kan u verzekeren, er is veel psychopathologie in het celibat. U moet maar hè, de geschiedenis van de laatste hè, van in de kerk al die schandalen. Er is veel pathologie omdat het zo, het is allemaal zo opgegeven. Maar er is een intimiteit die aan de intimiteit verlagen. En dat is de intimiteit van thuis komen diep in jezelf. Je verlaat je huis. En je wordt zwerver, je wordt thuisloos om thuis te komen. Om overal thuis te zijn. Dit geweten, dit is de tempel. Dit is Gods tegenwoordigheid. Dit is de tent van tegenwoordigheid. Dit is de tent van ontmoeting. Dit is deze huid, deze botten. Deze kosmos is de tempel. Ik loop in bedreven en dat is allemaal mijn kathedraal, mijn gotische kathedraal. Ik loop in de Beukelaan en dat is mijn. En je hebt ook Romaanse lanen, en je hebt Gotische lanen, en je hebt. En de vogels roepen naar huis, en de kikkers roepen naar huis, en de dauw respireert op haar gezicht. Mis ik dan iets? Of ben ik rijk? arm. Natuurlijk moet ik ook zien dat ik niet meer onderaf zo. Dat is zo, maar het is toch een andere insteek. En ik denk als dat nieuwe bewustzijn doorbreekt, dat zal anders zijn in wat we met de wereld omgaan, in de wereld die me vermoeien en uitputten, het zal ook anders in het relationele zijn, in de seksualiteitbeleving. En niet meer, want dat is natuurlijk, daar is natuurlijk, er zal heel veel over gezegd. Wat er allemaal gebeurd is met de onderdrukking en de vervreemding van de seksualiteit. Je zult maar anders geaard zijn. Het is toch prachtig dat er varianten zijn. Het is toch prachtig dat mensen verschillend zijn. Het is toch prachtig, wat is er nu? Hè? Wat is er nu in godsnaam, wat is dat? En mensen, omdat wij zo'n identiteit hadden in dat heilige huwelijk, weet je wel, man en vrouw, en die daar niet aan voldeden, en die hadden dan suicidale neigingen. Ja, natuurlijk, want die hebben zo van die dingen. Seksualiteit krijgt een heel andere, iets heel relatiefs. Eigenlijk relatief is een mooi woord, hè. Het is minder belangrijk, maar het is ook in de relatie, maar en dat is iets anders dan het. Dat is altijd het, ik denk altijd wel, dat is eigenlijk het gemakkelijke van een beetje thuis en is dat je kunt iets doen, je kunt iets niet doen. En ik kan kiezen. Dat vind ik eigenlijk zoiets. De grote weg is niet moeilijk voor hen die geen voorkeur. Als afkeer en aantrekking beide afwezig zijn, is alles helder en onthuld. Heb ik de minste neiging tot dit of dat, dan splitst de wereld, want ik moet dit en ik moet dat niet hebben, en dan zit ik voortdurend in die dualiteit. En dan wordt alles heel moeilijk, want ik moet dat vermijden en het gebeurt natuurlijk. En ik wil dat en ik krijg het niet. En ik ben dat ongelukkig. En ik ben gefrustreerd. En ik ben zuur. En ik ben lastig voor mezelf. Want ik wil dat jij zo over mij denkt. Nee. Maar, dit alles gezegd zijnde, is de partnerrelatie heel belangrijk. Want dat is het veld waar we leren. Is het veld waar we ons oefenen. Veel meer dan ik, is je partner je leermeester. Is je, ook als het heel vervelend is en als het niet gaat, is je partner die je stuurt in de juiste richting als het niet meer gaat ook. Hoor. Dat zijn mensen die zo intiem bij je staan dat het grote leermeesters zijn. Zoals je kinderen je leermeesters zijn, zoals je kleinkinderen je boeddha's zijn. En je partner is natuurlijk een heel bijzonder leermeester. Maar dat het makkelijk. Want je hebt moeilijke leermeesters. Dank u. We stoppen ermee. We gaan zo dadelijk verder met Doxa, hè. We zijn daar ergens bezig, legt dit boekje duidelijk zichtbaar achter u. En we beginnen terug om 10 na 11.